Deze week in het Goed Gesprek. Paul Royakkers, Stichting Dans en Theater.
Dames en heren, welkom live vanuit de Pletterij, het unieke centrum in Haarlem voor politiek, poëzie, cultuur, debat en ook de oneindige reeks Een Goed Gesprek, begonnen in april 20. Vandaag een goed gesprek met Paul Royakkers. Welkom aan deze ex-Haarlemmer. Jij woont nu niet meer in Haarlem.
In Kampen.
Kampen, dat is een end weg, maar... En wat bracht je eigenlijk in Kampen? Dat
is... Nou ja, kijk, eigenlijk is het buitenland. Hè?
Voorbij Utrecht, ja, het is echt voorbij buitenland. Alles voorbij Amersfoort.
Dus, dus ik woon tegenwoordig in het buitenland.
Ja.
En daar ontmoette ik op een gegeven moment een hele lieve, aardige vrouw.
Dat treft.
Ja. En aangezien ik op een gegeven moment gepensioneerd was en hier in Haarlem op zich een prima plek had aan het sparen, heb ik jammer genoeg besloten om in ieder geval die plek te verlaten. Ah. Maar die plek was te klein voor met z'n tweeën.
Ja.
En zij woonde dus zeg maar in die regio.
Nou, dat is toch een verstandige beslissing.
Ja, en nu kijken we niet uit op het Spaarne, maar op de IJssel.
Nou, ook mooi. Je hebt een lang Haarlems leven achter de rug. Als ik wat zoek, dan zie ik van alles. Fotograaf, toneel, dans, boeken. Een soort multikunstenaar, homo universalis, zou je zo willen opschrijven?
Ja, dat kan. Dat is aan jou om dat te omschrijven. Ik heb gewoon heel lang in het onderwijs gezeten hier.
Ja, daar ben je bekend door, hè?
Daar ben ik door bekend.
Leerlingen.
Ja, ik heb op Ivo Mavo het Heuveltje, tegenwoordig heet dat Montessori College Aardehout. Ja. Daar ben ik begonnen begin 73.
Als
docent drama.
Drama.
En mijn voorganger daar was Ieder van Heiningen.
Bekende naam ook.
Bekende naam.
Ja.
En dus ik wist dat ik van goede huizen moest zijn om hem enigszins bij te kunnen benen. Dat is gelukt, want ik ben er vervolgens 43 jaar gebleven.
Dat is wel heel mooi lang.
Ja, ja. Maar weet je, wij zijn toen begonnen op de Korte Parkweg in Bloemendaal. Dat was een paradijs. Dat was in een villa.
In een villa?
Dat was een oude villa.
Oh, mooi.
En alle docenten die daar waren, waren paradijsvogels.
Ja, ja.
Je kunt het vergelijken met Ruigoord, maar dan in de vorm van een villa.
Ja, ja, een net Ruigoord, Bloemendaal,
het was een,
villa.
Het was een keurig Ruigoord, waarbij de leerlingen zich ook gedroegen als hippies. Hmm. Dus het was een hele mooie tijd.
Mooi. En als leraar drama heb je natuurlijk te maken met jonge mensen... zo van 13, 14, 15, 16, hè, denk ik.
Ja, vanaf 12.
Vanaf 12. Die zijn natuurlijk niet echt gewend aan drama. Ze krijgen niet een vervelend vak, maar ze krijgen drama. Dus dat je leert de jonge mensen denk ik goed kennen... in al hun onzekerheid en de puberteit en gevoelens.
Ja.
En dat lijkt mij heel mooi.
Dat was ook heel mooi. Dus vandaar dat ik er ook zo lang ben gebleven, want... De school gaf mij alle vrijheid. Mm. Dat is tegenwoordig op scholen wel eens anders, zoals je weet. Tegenwoordig word je natuurlijk toch ingebed in een soort patroon. En je moet van zo laat tot zo laat daar zijn. Ja.
Was het toen echt zo vrij?
Het was heel erg vrij.
Okay.
Ja. Ja. Het was zodanig vrij dat ik denk niet dat er een tweede school in Nederland is die zo vrij was. Hm. Ik wil je wel een paar voorbeelden geven.
Ja, geef er eens eentje. Ja.
Zo was bijvoorbeeld daar Juriaan Andriessen, die is helaas overleden, de componist. En Juriaan presteerde het om eigenlijk alleen maar wat muziek te maken.
Uh-huh.
En als hij dat niet deed, dan was hij bezig met het verkruimelen van gummetjes in de verwarming.
Ook een interessante bezigheid.
Een heel interessant
gebeuren. Creativiteit,
Ik geef maar een voorbeeld, maar we hadden toen de tijd Cootje Dunn als directrice.
Uh-huh.
Ook helaas overleden natuurlijk. Maar zij had als vrijgezelle dame een voorliefde voor alle jongens en meisjes.
Oké,
en
mooi.
Ook zodanig dat ze iedereen kende, maar ook dat ze iedereen alle kansen gaf. En met alle kansen bedoel ik meer dan 300... nadat je gewoon allerlei vreselijke dingen had gedaan.
Ja, ja, ja. Oké.
Okay. Dus je kon eigenlijk nooit
tolerant.
Iets fouten doen.
Er kon niks fouten doen.
Ja, en dat was ook in die tijd natuurlijk. In de 70e jaren konden er natuurlijk ook zo...
Nee, het was wel een beetje die tijd, hè? Maar leerden de leerlingen ook nog wel wat?
Jazeker. Ja. Okay. Ja. Kijk, ik heb tientallen oud-leerlingen die in het theater zijn gegaan.
Mm-hmm.
En die zijn daar begonnen.
Ja, noemen ze een naam zo hier en
daar? Nou, bijvoorbeeld Bas Hoeflaak. Zeg je dat wat?
Ja, zeg maar wat. Ja.
Slijpschutters doet hij veel nu en ook allerlei tv-series.
Ja.
En Bas kwam toen met zijn moeder op school. En zijn moeder was onderwijzeres in Zandpoort. En zijn moeder zei tegenover een heel verlegen jongetje die naast haar stond.
Ja,
hij wil eigenlijk alleen maar wat piano spelen, maar geen noten leren. Ik zeg, nou, dat doe ik ook niet aan, dus dat is heel mooi.
Ja.
Ik zeg, maar we gaan het zien. Welkom, Bas. En vervolgens gaat Bas spelen op de piano. Eigen composities. Ach. Geniaal.
Ach.
Geniaal.
En hij was toen 13?
Hij was toen 12.
12, zo.
En vervolgens kwamen er nog wat andere prettig gestoorde figuren bij, met wie we dan een musical konden maken.
Ja, wat mooi.
En dan gingen we dus, let wel, 3 weken het land in.
Het land in, met een schoolmusical?
Met een musical groep. Met 8, 9 kinderen in een bus, met het decor op hun hoofd.
Ach, wat ontzettend leuk.
En spannend. Dan gingen we overal optreden.
Ja, wat spannend.
Bibliotheken, lagere scholen, et cetera. En weet je, die school gaf de vrijheid om dat te doen.
Ja. Ja.
Nou, als je dat nu zou voorstellen aan een directeur...
Nee, dat past natuurlijk helemaal niet in het curriculum en de
dan zegt hij, nou jongens, dat kan echt niet, want wie moet je lessen dan vervangen en zo?
En wat voor stukken deed je met de leerlingen? Mijn dochter deed Romeo en Julia.
Wij deden geen stukken die ze moesten leren, maar alleen stukken die we zelf konden maken. En dat ging vaak naar aanleiding van een kinderboek of een prentenboek. Zo was het beroemde boek van Greg Street bijvoorbeeld. Kinderboeken die bekroond waren.
Oh, ja.
En ook prentenboeken die bekroond waren. En die deden we. Tony Ross bijvoorbeeld, een tekenaar uit Engeland. Die is zelfs een keer toen hier naar Nederland gekomen.
Ja.
Die complimenteerde de groep.
Ja, wat leuk.
Ja.
En dat was dus je passie gedurende 43 jaar. En daarnaast deed je zelf ook actief aan kunstbeoefening, zal ik maar even zeggen.
Nou ja, ik ging met die kinderen ook... wij deden radioprogramma's voor de KRO, voor de AVRO, voor de ICON, TV ook. En ook dat werd allemaal goedgekeurd door de school.
Dat wil zeggen, de kinderen en jij?
Ja. Wauw. Ja. Dus we gingen gewoon op vrijdagavond gingen we naar Hilversum.
Voor een opname?
Opnames.
Nou,
en op zaterdag ook.
Fantastisch, hè?
Ja.
Dus je legde je hele ziel en zaligheid, je hele leven was die school.
Niet alleen. Ik had natuurlijk ook nog een gezin.
Ja.
Maar... 's nachts schreef ik dan in totaal 36 boeken.
Ja, want je hebt heel veel geschreven. Je hebt ook weer een nieuw boek uit. Dat zijn meer foto's. Hè?
Ja.
Maar je bent begonnen met schrijven. En wat voor soort boeken schreef je dan?
Nou ja, dat was dus in eerste instantie een hoorspel in 20 delen voor kleuters.
Ja.
Iemand belde mij op een gegeven moment. Ik had een kinderboek geschreven voor mijn oudste zoon, Bor.
Ja.
Letterland heette dat. Het werd uitgegeven door een uitgever.
Mm-hmm.
En iemand in Hilversum zag dat blijkbaar.
Ja.
En die belde mij op of ik een hoorspelserie voor kleuters kon maken.
Wat
had ik nog nooit gedaan.
Ja.
Maar ik denk, nou, dat gaan we gewoon doen.
Maar overdag gaf je les. Dat is best ook nog vermoeiend. En 's nachts gaat een normaal mens een beetje slapen. Maar
ik sliep maar 3 uur.
Oké. Okay. Heb je misschien last van ADHD of te veel energie?
Nee, daar ben ik nooit op getest. Maar weet je wat het is? Als je heel veel plezier hebt in dingen, dan kun je natuurlijk veel meer dan dat je denkt.
Zeker. Maar
ik denk dat de meeste mensen die bij spreken een doorsnee baan hebben... Ik heb natuurlijk nooit een doorsnee baan gehad. Die zullen waarschijnlijk denken, zometeen kan ik weer lekker naar huis.
Ja, en jij dacht, ik ga wel misschien thuis eten en gezellig.
Ja.
En mijn familie en kinderen. En dan ging je s'avonds laat weer naar boven om te schrijven.
Ja. Ja.
En die 3 uur, daar had je de dag daarna geen enorme naweeën van?
Nee,
je
helemaal
draaide gewoon
niet.
Maar door?
Nee, helemaal niet.
Okay.
En wat ik ook deed, ik heb ook nog 30 jaar op het conservatorium en de dansacademie lesgegeven.
Ja, want het woord dans. En,
dat deed ik tegelijkertijd.
En, ja, muziek, dans.
Ja, en bij Artes in Arnhem.
Ja, een bekende opleiding.
Gewerkt samen met wat professoren aan de Vrije Universiteit in Brussel.
Mm-hmm.
2 jaar lang.
Mm-hmm.
Steeds heen en weer reizen.
Ja.
En dat was dan vaak in de weekenden.
Mm-hmm.
Dus ik heb niet stilgezeten.
Nee, je hebt heel veel geproduceerd.
Ja.
Waar ben je nou het meeste trots op in je loopbaan? Toch dat onderwijs en die kinderen, die generaties kinderen, een setje geven? Of wat is nou het mooiste?
Laat ik zo zeggen, ik ben het meest trots op mijn eigen kinderen.
Ja, dat is mooi.
Waar kun je trots op zijn? Ik heb me nooit afgevraagd waar ik nu weer aan begon. Hmm. Ik heb het gewoon gedaan.
Je rolde van het een in het ander.
Ja. En eigenlijk kwam dat ook steeds naar me toe. Hmm. Dus dat is het grappige. Ik heb me nooit hoeven af te vragen wat ik de volgende dag zou gaan doen.
Nee, dat is natuurlijk al heel leuk. Maar zei je niet, heb je ooit wel eens nee gezegd tegen een verzoek?
Dat is heel moeilijk. Ja. Ik heb eigenlijk bijna nooit nee gezegd. Ja. Omdat het allemaal te leuk was.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een valkuil, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is een risico. Dat je ook te versnipperd bent misschien. Ook,
ik had het bij wijze van spreken natuurlijk totaal anders kunnen doen allemaal.
Ja, je had natuurlijk wereldberoemd fotograaf kunnen worden. Of een wereldberoemd acteur. Of een wereldberoemd muzikus. Of...
Ja. Ja, maar dat heb ik niet per se geambieerd. Ik heb nooit gedacht dat ik ergens wereldberoemd zou worden. Maar die illusie had ik gelukkig niet. Dat scheelt veel.
Dat scheelt een hoop zorgen. Ja.
Maar nee, kijk, ik heb vooral heel veel plezier gehad. Hmm. En ik heb natuurlijk nog steeds contact met duizenden oud-leerlingen.
Yeah.
En het grappige is, als ik ze waar dan ook op de wereld tegenkom... want ik kies ze echt op allerlei plekken.
Ja, je komt zo toe.
Dan heb ik altijd meteen een goed gesprek.
Ja, wat leuk.
Hè, zoals dit ook een goed gesprek is.
Ja.
Maar dan op een andere manier. Dat je hoeft niet met iemand te denken... oh god, daar heb je die en die. Die moet ik ontwijken. Nee. Het zijn allemaal fijne contacten geworden.
En dat komt natuurlijk ook wel op dat je drama gaf... en geen wiskunde of geschiedenis. Hoor je ook hele begeesterde leerkrachten op die terreinen natuurlijk.
Absoluut.
Maar drama is natuurlijk wel een verbinding met jonge mensen.
Ja, ik had natuurlijk het leukste vak.
Ja,
en toen die school verhuisde naar Aardenhout... toen kreeg ik ineens een nieuw lokaal. Maar uiteindelijk werd ik in de kelder gestopt met een eigen studio, zo gezegd. Yeah. Ja, en ook daar gold het credo, ik kon doen en laten wat ik wilde.
Ja, wat leuk. En je hebt dus al 20, 30 musicals zo in de loop van die jaren gemaakt, geproduceerd.
Zeker wel, ja.
En dat produceren betekende regie, muziek?
Maar het totale plaatje.
Het hele
verhaal. In 1973 speelden we in de toneelschuur 3.
Ach.
En toen was daar nog Jan Heijnes, Frans Lommersen. Begon net. Beneden zaten er nog, was er toen nog dat biljart. Mm-hmm. En daar kwamen bejaarden binnenrijden op hun Solexen.
Ach, nee.
En boven in toneelschuur 3, die kleinere zaal... die hebben wij eigenlijk in december geopend... met een stuk van Jan Wolkers. Oh. Wegens sterfgeval gesloten.
Echt, wegens sterfgeval. Ja. Bekend stuk. En dat was nog in de Smedestraat, trappen op en dan daar... Dus,
en die jongens met name, het grappige is, ik was zelf 21, 22 en ik was net klaar met mijn studie. En de oudste leerlingen, die waren 18, die kwamen al met de auto naar school.
Hmm.
Die wilden niet van school, want het was veel te leuk. Dat kun je tegenwoordig niet meer bedenken.
Nee,
dat leerlingen dus denken, ik blijf nog een paar jaar.
Ja, wat een
maar
mooie verhaal.
Die kwamen vervolgens bij de generalen aan met bomen die ze ergens uit de stad ontworteld hadden.
Met en bomen?
Bomen. Stevige bomen.
Wow.
Die hebben ze uit de stad ontworteld.
En de trap opgesleept.
Want ze wilden dat er... ze wilden dat er een... het speelt zich op een kerkhof, dat stuk.
Authentieke kerkhof.
God komt dan op natuurlijk ook. Ik speelde zelf de rol van de gorilla, want die wilde niemand spelen. maar het rook de hele week. We hebben een hele week daar gestaan. De hele week rook het naar bos.
Ja, toch wel weer heel, heel bijzonder. Hey, en je studie, heb je drama gestudeerd?
Ja, onder andere.
In Amsterdam, de kleinkunst?
Dat heette toen anders.
Ja. Oh, ja.
Ik zat toen op de Keizersgracht 264. Dat was, kijk, nu zitten ze op de Jodenbreestraat.
Oh ja, ja, weet ik.
En daar heb ik ook nog dans gedaan. Dus ik heb meerdere dingen gedaan.
Je hebt ook een hele brede opleiding en ook een hele brede hoeveelheid activiteiten. En toch niet het gevoel van ik ben te versnipperd. Ik had eigenlijk moeten excelleren in één vak. Of
nou,
zeg je, wat
ik zal je
leuk.
Zeggen, ja, ik zal je zeggen dat toen ik klaar was... ik kon dus ook op dat moment vrij goed dansen, denk ik.
Mm-hmm.
En ik nam deel aan een kleine dansgroep. Die ging ook naar België en Duitsland.
Oké, wauw.
Op dat moment, maar... Toen brak de pleuris uit economisch in die midden 70er jaren.
Ja.
En, want ik gaf op dat moment op die IVO nog maar 5 uur. Hè?
Hmm.
En ik had de hoop om toen inderdaad met dat gezelschap te gaan toeren.
Een professioneel danser te worden. En
ja, maar de economie zakte in. Ja. Ik herinner me nog dat ik mijn eerste benedenwoning kocht. En dat de hypotheekrente was 12%.
Ja, ongelooflijk. Kon er maar gewoon tegenwoordig. Maar dat dus, was een zware tijd natuurlijk. Ja, nee, zeker.
Dus ik moest op een gegeven moment meer lessen gaan geven. Ja. Omdat dat hele uitvoerende, dat viel gewoon weg.
En daardoor ben je wat minder gaan dansen en meer les gaan geven.
Ja.
Maar als het anders was gelopen, als die rente niet 12% maar...
Als het anders was gelopen, dan was ik waarschijnlijk niet getrouwd. En dan was ik gewoon gaan dansen en toneel gaan spelen. En dan was ik gewoon als een vrije vogel Europa ingegaan.
Ja. Had ook gekund.
Dat had gekund.
En je had ook bij het Zuidelijk Toneel of whatever kunnen auditeren.
Of het Werktheater. Of was het toen natuurlijk allemaal hot.
Maar goed, je denkt natuurlijk niet voortdurend aan wat je allemaal niet gedaan hebt. Je denkt vooral, hoop ik, aan wat je allemaal wel gedaan hebt.
Ja. En dat is meer dan genoeg.
Dat is meer dan genoeg. En ja, misschien toch even over dat nieuwe boek, wat er prachtig uitziet. Picture Me. Ik heb het ook gekocht en gelezen. Daar maak jij prachtige foto's van je. Ja, van jezelf in een soort...
Nou ja, die heb ik niet gemaakt, hè. Die heeft Ursula gemaakt.
Die heeft jouw partner Ursula gemaakt. Ja. En dan beeldt ze jou af in een bepaalde rol.
Ja.
Wat is de filosofie van dit boek?
Het heet Picture Me. Dus dat betekent fotografeer mij.
Ja.
Dat is iets wat ik niet in eerste instantie bedacht heb.
Nee.
Maar toen ik Ursula leerde kennen, toen kwam ze erachter. Ik werkte toen voor een tijdschrift. En zij als fotografe kwam daar dus ook wat doen.
Ja.
En vervolgens leren wij elkaar kennen. Maar zij kwam erachter dat ik al 20 jaar ouder was dan zij. Haar opmerking op dat moment was, dan zul je wel snel doodgaan.
Ah, dat is vrij ter zake en concreet.
Ja, maar kijk, ik was toen al 62 of zo.
Ah, ja.
En dat klinkt voor iemand die dan net 42 is als heel oud.
Ja.
Dus toen zei ze, dan ga ik je in ieder geval vastleggen. Ja. Dat is dus gewoon begonnen met een beetje gekkigheid met foto's.
Ja, ja. Mooi.
Die eerste foto's die zijn toen in mijn appartement aan Spaarne, gewoon in het appartement genomen. En dat liep vervolgens gigantisch uit de hand. Om een voorbeeld te geven, in de Koningsstraat was toen de tijd, als je die hoek omgaat in die bocht, zat een kledingzaakje.
Ja.
Misschien zit het er nog wel. En we liepen dat kledingzaakje in, want als je met een vrouw een straat ingaat, moet je altijd een kledingzaak in, hè?
Vaak wel, hè?
Vaak
dat
wel,
is
hè?
Wel het verhaal.
Dus wij die kledingzaak in en bleek ook een kelder te zijn. En in die kelder hing dus een roze jurk, die er ook in dat boek staat.
Ja.
Met heel veel van die, hoe heet dat, versieringen eraan.
Pailletten en versieringen.
Ja, roze die heb ik daar toen ter plekke aangedaan.
Oh.
De achterkant kon niet dicht. Maar Ursula vond het een dermate succes.
Dat zie je.
Dat ze zei, die kopen we. Bleek maar 10 euro te zijn.
Ach, nee.
En dus die hebben we mee naar huis genomen. Naar ons hol. In het hol gesleept. En vervolgens heb ik die aangedaan. En heeft ze mij gewoon gefotografeerd. Als travestiet.
Ah,
Dus dat was de eerste gekke foto.
Ja, ja.
En daarna is het, dat heb je gezien,
is alleen maar gekker geworden. Het is dat eigenlijk ook doortrekken van acteren, hè? Dan ben je ook iemand anders.
Je zit in een rol. Dus wij spreken bij aan de voorkant die foto. Ik kwam thuis met een bos bloemen en plastic tasje, dat was daar onderdeel van.
Mm-hmm.
De bloemen heeft ze snel in een vaas gezet. Ze zegt, dat tasje, dat ga ik om je hals heen doen. En je wordt gewoon een 17e eeuwse man.
Ja, en dat heeft
en dan
mooi
vraag
gewerkt,
ik, ben ik streng? Ben ik, wie ben ik? Ben ik een VOC-kapitein?
Ja, Frans Hals schilderij.
En vervolgens leef ik me dan in de rol. En dan gaat zij zo'n 300 foto's maken.
Ja.
Waarvan er natuurlijk altijd wel één goed is.
Ja, want het is een heel mooi boek, een heel bijzonder boek.
Ja.
Het is misschien een vervelende vraag, maar verkoopt het nog wat? Of,
we hebben een crowdfunding gedaan.
Heel particulier, hè?
Ja, we hebben een crowdfunding gedaan. En daar zijn er gelukkig door die crowdfunding al veel verkocht.
Oh, fijn. Ja.
Er zijn er maar 250 van gedrukt. En als het op is, is het op.
Oh, dan heb je toch een limited edition.
Ja,
het
is een zeer limited edition, want het wordt gesigneerd. Het wordt genummerd, het boek ook.
Ja.
En dus dat betekent dat het zo hier en daar zo zijn, zijn weg krijgt.
En dit is echt je 40ste boek, zei je? Of je 34ste?
Ja, dit is ongeveer het 40ste boek, denk ik.
Ongelooflijk, ja. En,
ja.
En waar heb je dan nog meer over geschreven? Ja, je hoeft ze niet alle 40 te noemen, hoor. Maar
over dans, theater en over taal.
Oké. Okay.
Ik heb namelijk ook een opleiding gedaan tot onderwijzer.
Mm-hmm.
Dus,
Ja, dus je hebt het daar maar gedaan, maar ook een pedagogische academie.
Ja, 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 ja. Dus ik ben ruim voorzien in, de Nederlandse taal een beetje normaal gesproken kunnen schrijven. En, dus daar heb ik taalspelen op ontwikkeld.
Ja, ja. En je hebt natuurlijk drama gegeven.
Ja, ik heb dramaspelen ontwikkeld, ik heb dansspelen ontwikkeld.
Ja, ja, ja.
En van het een kwam het ander. Dus op een gegeven moment werd ik bijvoorbeeld gebeld door een professor aan de Vrije Universiteit in Brussel. Hm. En die wilde graag voor de Belgische markt een wetenschappelijk boek maken over dans. Dus toen ben ik er 2 jaar heen en weer bij tijden en wijlen dat we gingen overleggen.
Ja.
Met 2 professoren in de bewegingswetenschappen daar.
Ook wel weer heel leuk. Maar het is een soort razend tempo waar je alles hebt gedaan. En het meeste is ook gelukt. Hè? Of heb je ook enorme mislukkingen, failures op je naam staan? Wat je denkt van, dat is
Wat zijn mislukkingen? ik heb nooit de lat zo hoog gelegd. Kijk, die boeken die door de uitgevers werden uitgegeven, die zijn allemaal verkocht.
Ja.
En sterker nog, de boeken worden in 14 landen vertaald.
Wauw. Ja.
Dus ik heb bijvoorbeeld 4 boeken die, ik noem wat, in Finland het goed doen.
Dat is wel heel apart natuurlijk.
4 boeken die in Californië door een uitgever zijn gekocht.
Wat bijzonder.
Spanje, Oostenrijk.
Ja. Ongelooflijk.
Duitsland, noem maar op. Portugal.
Je bent eigenlijk een bijna bekende Nederlander. Of in ieder geval een bekende Haarlemmer.
Ik ben een bijna bekende buitenlander meer, voel ik me vaak.
Oké. En laten we het even hebben over Haarlem. Vond je, want je bent nu wel weg, maar je bent natuurlijk niet helemaal uit Haarlem weg.
Nee.
Vind je Haarlem een aantrekkelijke cultuurstad?
Ja, absoluut. Absoluut. Altijd gevonden.
Ja, of vind je te veel burgerlijk, katholiek en benepen?
Daar heb ik me nooit op gefocust. Uh-huh. Dat is hetzelfde als met Kampen. Mensen vragen mij wel eens in Kampen.
Ja, gereformeerd,
daar zal het wel vol zitten met mensen in zwarte kleding en zo. Ik zeg, ja, die zie ik wel eens fietsen op zondagochtend. Ik zeg, maar ja, weet je, daar ben ik niet mee bezig.
Nee, sowieso
ben ik niet bezig met godsdiensten. Want dan zou ik een heel ander leven hebben.
Het is een mooi stadje, Kampen.
Nee, maar kijk, Haarlem is natuurlijk. Haarlem is niet zo oud als Kampen, overigens.
Uh-huh.
Kampen bestaat volgend jaar 800 jaar.
Ik wou zeggen richting 1000. Dus ja. Haarlem ligt 25 jaar achter.
Maar ja, ik heb Haarlem wel hier in mijn hart zitten, hoor.
Ja.
Ik ging met pijn in mijn hart gewoon weg uit Haarlem.
Ja.
Natuurlijk wel voor een leuke vrouw.
Ja, dat,
maar
anders
had ik daar nog steeds gewoond.
Nee, aan dat Spaarne, natuurlijk een mooie plek.
Ja,
kan me
kijk, en ik bedoel de Stadsschouwburg, de toneelschuur, de cafeetjes, de restaurants. Ik bedoel,
de pletterij ook nog
de
hier.
De pletterij, ik bedoel de uitgevers die ik hier kende. Ik bedoel,
je bent helemaal thuis in die Haarlemse wereld.
Ja, ja.
En je bent nou niet verbannen naar Kampen, maar je bent wel een andere richting ingeslagen in je leven.
Ja, ik had hier in Haarlem uitgeverij De Toorts, waarvoor ik ook diverse boeken heb geproduceerd.
Ja, mooi.
En,
ontbreekt er iets, Paul, aan Haarlem, waarvan je er naar terugkijkend op jouw tientallen jaren hier zegt, nou, Haarlem is eigenlijk heel, heel geweldig, heel cultureel, goede voorzieningen. Maar ik mis nog
een goede parkeerautomaat.
Parkeerautomaat? Oké, okay, nou, dat zullen we aan wethouder
Ik heb nu 2 parkeerautomaten in een regio van 1,5 kilometer.
Aha.
En die het allebei niet deden.
Oké, okay, nou, dan is het gelukkig nog wel iets aan te merken. En je kent dat Jiddische spreekwoord, deine zorgen möchte ich haben. Dat zullen we aan de wethouders van Leeuwen en Berkhout doorgeven.
Ja, ja, ja.
He, maar cultureel,
cultureel horeca, is het een topstad.
Topstad.
Ik hou meer van Haarlem dan van Amsterdam. Hè, terwijl in Amsterdam, daar bevindt zich natuurlijk ook wel een behoorlijke culturele elite. En behoorlijk cultureel aanbod.
Maar
kijk, Haarlem vond ik toen ik er voor het eerst kwam. En dat was al in 1969. Toen kreeg ik namelijk een kamer op de Schotersingel.
Oh, dat is ook wel een mooie plek om te beginnen.
Ja, ja. En bij mevrouw Roker, met dubbele O.
Hm.
En
Leuk.
Toen dacht ik, en dat was vlakbij het station, dus ik kon heel makkelijk daardoor natuurlijk naar Amsterdam. Naar
dan ging je naar je opleiding in Amsterdam.
Ja. Maar vanaf het eerste moment vond ik Haarlem een prettig dorp.
Ja, een groot dorp.
En met name niet denigrerend bedoeld, maar gewoon, het was allemaal te overzien.
Ja.
Het centrum is gewoon compact. Redelijk overzichtelijk.
Ook door wat stedenbouwkundigen.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Den Haag, daar heb je wel drie centra.
Nee, daar heb je wel zeven Den Haagen.
Ja.
Ja, en Amsterdam
maar
is de
Haarlem
grote toeristisch.
Vind ik nog steeds een hele prettige stad. Wij komen hier regelmatig terug, want Ursula heeft bij Galerie Anne een galerie waar ze de werk verkoopt.
Mijn gasten ooit geweest hier.
Ja, ja. En
dan kom je dus plezier terug.
En als ik Haarlem binnenkom, dan kom ik altijd mensen tegen die ik ken.
Ja, ja.
Echt ritsen.
Ja, dat is ontzettend
en dat
mooi.
Is ook heel prettig natuurlijk.
En hoe bevalt het gepensioneerde leven?
Ik ben helemaal niet gepensioneerd.
Nee, hè? Nee, dat is natuurlijk het aardige van artistieke beroepen. Je gaat gewoon door.
Ik moest gewoon stoppen op mijn 67ste. Daarvoor ben ik
als leerkracht. Ja,
ja omdat de school zei, het tijdperk Royakkers is toch nu een beetje voorbij.
Mm-hmm.
En toen zei ik, luister, weet je dat het stomme is in Nederland? Ik zeg, jullie hebben een regel bedacht dat mensen met een hoge mate van expertise, die gooien op de vuilnishoop. Er zullen genoeg mensen zijn die zeggen, nou, ik heb genoeg gewerkt, ik stop er wel mee.
Ja,
ik had nog zoveel jaar door kunnen gaan, hè, want ik word nu richting de 75.
Uh-huh.
En ik voel me gelukkig nog allemaal redelijk.
Nee, maar dat is natuurlijk heel fijn. Maar ik denk wel dat de school op een gegeven moment wel regels zou moeten hebben over wanneer een leerkracht in het algemeen eruit kan stappen. Ik bedoel,
toen, zeg maar, Coach Dunn daar de directrice was, die was zelf bijna gepensioneerd toen ik daar kwam, die vond dat iedereen tot 100 kon blijven.
Ja, dat klinkt heel sympathiek natuurlijk, maar of
en,
dat nou
en
zo
toen was de inspectie
is,
ook niet zodanig dat die daar eigenlijk problemen mee had.
Mm.
En als het aan haar opvolger, Paul Blom, had gelegen, was dat ook zo gebleven.
Mm.
Maar intussen, dat weet je, veranderde
de regels,
het onderwijs en werd alles gelimiteerd.
Ja, en we hebben nu natuurlijk te weinig leerkrachten, dus dat zou het voordeel zijn geweest als je dan doorwerkt. Heb jij kinderen enorm zien veranderen in die 40 jaar? We lezen nu veel, horen veel over mentale problemen bij pubers en ook bij adolescenten.
Ja. He, maar dat is zichtbaar.
Is dat erg veranderd in die 40
jaar? Ik denk het wel. Nou ja, kijk, ik ben gaan lesgeven op het moment dat er nog geen internet was.
Ja. Geen mobiele telefoon.
Nee. De muziek die ik draaide, die was op een bandrecorder.
Ja, leuk hè? Ja.
Of op een pick-up.
Ja.
Dus ja, weet je dat. En ik gaf in die dramales. En ik heb ook soms een stukje Nederlands gegeven daar. Uh-huh. Want dan was ik voor bevoegd op de MAVO met mijn akte.
Uh-huh.
En dan liet ik ze kinderboekjes maken en gedichtenbundels schrijven.
Toch leuk.
Ja. En ik hoor nog wel eens van oud-leerlingen dat ze die nog steeds hebben. En dat waren ook allemaal leerlingen die dus lazen. Hè, we hebben bijvoorbeeld hier in Nederland of in Haarlem meegedaan met de leeshit jarenlang.
Okay.
En dat was een deel van onderdeel van de interscholaire.
Hmm.
En Riek Zwarte was op een gegeven moment een van de juryleden. En die liet onze school winnen omdat we zodanig de kinderen creatief met dat boek bezig waren.
Ah, wat leuk.
Dat hij zei, nou, dit krijgt de prijs.
Ja.
En wie deed er onder andere aan mee? Casper Knipscheer, de zoon van Frank.
Nou ja, allemaal een kleine wereld.
Ons kent ons.
Ons kent ons. En de kinderen van toen waren misschien wat minder afgeleid door alle social media.
Ja, waren totaal niet afgeleid. Nee. Die genoten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Ja.
Kijk, en als je nu, ik geef nog steeds workshops, hè, op middelbare scholen, maar ook op hoger onderwijs. Als ik ergens voor word gebeld en
dan
ik
doe
heb
je
er zin in,
dan zeg je ja.
Dan doe ik dat. Waarom? Dat vragen mensen me ook wel eens af. Ik zeg, nou, kijk, ik ben natuurlijk op een leeftijd dat ik achter de geranium zou kunnen zitten.
Ja, zou kunnen.
En ik heb kennissen die dat ook doen, maar die knoedelen heel snel af.
Uh-huh.
Die dementeren bijvoorbeeld waar je bij zit.
Ja, zou kunnen. Je moet wel je hersens oefenen om ze te houden. Hè?
Dat dus is, ik kom nog op middelbare school. Ik was vorige week in Surhuisterveen, of all places.
Mm-hmm.
En in diezelfde week ook nog in Os. Nou, dus dat ligt toch aardig uit elkaar.
Dat gaat lekker, ja.
Maar dan kom ik dus op een middelbare school.
Mm-hmm.
En dan kom je binnen in een lokaal en dan hangt daar een een soort, tas. En daar kunnen de leerlingen hun mobiel in doen.
Ja, ja, dat is de nieuwe regel, hè? Afgeven. En dan in de pauze misschien,
tot het moment dat ze dat moeten doen, komen ze zo binnen.
Ja, ja, ze hebben het. Ja, dat is wel heel treurig.
Sterker nog, als je gewoon mensen op straat tegenkomt, dan loop je ze wat overhoop. Ja. Want zij zijn bezig met hun telefoon.
Ja. En ze voeren soms nog een gesprek met de oortjes. Dus communicatie was vroeger wat intenser dan
ja, gewoon
nu.
Wat directer.
En wat directer, ja. Dat is
en er werd ook nog gelezen. Die werd nog gelezen. Als ik nu aan leerlingen op een middelbare school vraag... jongens, heb je mij gezien in die reclamespot waarin ik speelde laatst? Nee. Ik zeg, want jullie kijken geen tv.
Nee, niemand kijkt
meer televisie. Nou, dat is één. Ze kijken geen tv. Ik zeg, jullie kijken alleen YouTube.
Ja, ja. En TikTok.
Instagram.
Ja.
Ik zeg, en het laatste boek wat je gelezen hebt? Geen meneer.
Nee, weet ik niet meer. Nou, ja. Er schijnt tegenwoordig wel weer wat meer Engels...
Engelstalig,
adult literature te worden gelezen. Maar goed, dat is dan weer een voorzichtige... de TikTok-boeken.
Ja.
Het is misschien, het zijn altijd weer golven en er is nog weer hoop.
Ja. Nee, maar ik moet zeggen... ik kom dus wel op scholen waar... ik zat laatst in Zoetermeer of Leiden, ik weet niet wat het was... 6 gymnasium.
Mm-hmm.
Nou, dan mag je toch verwachten dat ze daar wel wat
een
lezen...
Boek. Niets.
Meneer, uitreksels.
Ja, het wordt ook allemaal van internet bekeken, uitreksels.
En dan denk ik, ik zeg jongens, maar jullie gaan dus studeren. Mm-hmm. Ik zeg, ik zat zelf ook op de HBS. Ik zeg, dan ga je studeren. Mm-hmm. Ik zeg, dat betekent, dan heb je een kader nodig. En naar aanleiding van dat referentiekader ontwikkel je jezelf ja of de nee.
Ja, ja, ja,
ik zeg, er moet nog heel wat ingehaald worden.
Ja, dat is zeker zo. Nou ja, misschien is er nog hoop en er wordt weer iets meer gelezen. Welk boek heeft jou... We hebben nu een hele actie hier, ook in Haarlem, met literaire romanreuzen.
Ja.
Welk boek heeft jou nou het meest beïnvloed zo in je leven? Want je was toen met Wolkers bezig op toneel.
Ja.
Heb je ook de boeken van Wolkers, waren die belangrijk voor je? Bijvoorbeeld?
Ja, ja, tuurlijk. Kijk, zo'n boek als Kort Amerikaans, dat wilde je natuurlijk wel lezen in die tijd.
Ja, many reasons.
En Moelisch moest je natuurlijk lezen.
Ja,
en
zwaar, maar wel
Hermans moest je natuurlijk ook lezen.
Ja.
Sowieso hadden wij op de HBS, moesten wij 100 boeken lezen.
Ja.
Dus, want we hadden les van dokter Knuvelder.
Oh, de beroemde Knuvelder. Ja, ja, ja. Dus dan moet je de grote drie, hè, met Reven, maar ook nog andere boeken lezen.
Ja.
Kijk, dat deed je wel. Hè,
ik zat in de klas met Gerard Monté, de dichter, Frans Strijaerts, de theatermaker. En Adrie van der Heijden, de schrijver.
Ja, AFTH van
der
Heijden.
Dus ik bevond me in goed gezelschap.
Ja.
En wij probeerden dokter Knuvelder zo gek te krijgen dat hij ons ging uitleggen de 40.000 versregels van Hendrik van der Veldeke.
Ja, ja. Maar dus, dat was tijdens jouw dramaopleiding?
Nee, dat was tijdens de middelbare school.
Maar Van der Heijden komt toch uit Brabant?
Ja, ik ook.
Ah.
Ik ben geboren in Geldrop. Wij fietsten naar Eindhoven.
Oh, maar je bent als later naar Haarlem gekomen.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, maar een jeugd in Geldrop, daar moet je Van der Heijden natuurlijk al tegenkomen.
Ja, nee, we zaten in dezelfde klas.
Ja, nee, nu begrijp ik die connectie.
En in Eindhoven zat op het Sint Joris College, daar zat dokter Knuvelder. En die wilde dat het vak Nederlands het meest belangrijke vak ooit zou worden.
Ja. Maar je spreekt helemaal niet Brabants. Is dat
nee, maar dat kwam door mijn vader. Mijn vader was zakenman.
Uh-huh.
Die zat in de damesmode. Die ging internationaal toen de tijd in die 50e jaren al met een auto naar Italië. Hmm. Naar de beurzen. En mijn moeder en de hele familie sprak natuurlijk Brabants.
Ja.
Maar mijn vader niet.
Ah,
en ik had zo'n gevoel. Ik denk, nou, als ik enigszins verder wil komen...
Moet je niet die Brabantse...
Dan moet ik geen dialect bezigen.
Ja, mooi verhaal. Wij gaan afronden, Paul. Ik heb nog één vraag. Je bent nu bijna 75. Nou, je hebt nog een kwart eeuw te gaan, als ik jou zo beluister.
Afkloppen.
Is er nou nog één ding waarvan je zegt... Nou, dat zou ik toch wel heel erg graag willen doen. Dan heb ik niet over het beklimmen van de Kilimanjaro of zo. Maar iets artistiekerigs of een festival bijwonen of een muziekstuk wat je altijd nog een keer had willen horen. Is er nou nog één ding op een bucketlist waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog eigenlijk graag doen?
Die bucketlist die is sowieso wel volledig. Mm-hmm. Ik heb Pieter Broek gezien.
Mooi.
En alle grootheden
Nou, prachtig.
In de danswereld.
Mm-hmm.
Van Jiri Kilian tot en met Maurice Béjart aan toe.
Ja,
dat is allemaal, dat heb ik meegemaakt. Ik ben nu nog bezig met een roman. Uh-huh. En ik denk dat het 3 delen worden.
Wauw, dat is ambitieus.
Ja. En
over?
Een deel speelt zich hier in Haarlem af, vanzelfsprekend. Want daar heb ik natuurlijk veel jaren gewoond.
Ja. Okay.
En het boek, de werktitel op dit moment is De Oorlog van Engelman.
De Oorlog van Engelman.
Ja.
En Engelman was een...
Engelman is een naam van een personage in het boek.
Aha.
En het gaat over een vriendschap van meer dan 50 jaar. En die vriendschap, laat ik het zo zeggen, daar zitten natuurlijk wat haken en ogen aan. Zodat zeg maar, die vriendschap op een gegeven moment in een complete oorlog ontaart.
Dus oorlog hier niet de Tweede Wereldoorlog, maar een oorlog
nou,
van...
De Tweede Wereldoorlog speelt daar ook een rol in.
Dus het boek speelt in de 20e eeuw?
Het speelt er in de 20e eeuw. Het begint in 1927.
Ah,
en het gaat door tot 2014.
Dat is een vrij lange tijdspanne.
Ja, vandaar 3 delen.
3 generaties en 3
ik
delen.
Ik hoop dat ik ze alle 3 kan afschrijven. Ik ben nu vergevorderd met deel 1.
Oké, maar daar heb je nog wel een tijdje voor nodig. Dus ergens in de loop van 2026 zien we jou hier in Haarlem misschien bij in de Knipscheer, als dat toch kan.
Nee, Frank houdt ermee op.
Hij houdt ermee op. Dus je hebt een andere uitgever?
Nog niet. Ik zat natuurlijk bij Pantarij, de Toorts, Intro, Meulenhof.
Ja.
Maar dat waren allemaal educatieve uitgeverijen. Nou, maar ik ik heb een contact bij een uitgever en dat ga ik aanboren.
Dat moet je rustig verder bekijken en ontwikkelen. Maar misschien komt er wel een mooie, in slecht Nederland, boeklaunch volgend jaar boeken in Haarlem.
Ja.
Maar dan heb je nog een hele hoop te doen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, ga naar de parkeermeter, rij naar Kampen, heb het daar goed. En dankjewel voor je enthousiaste verhalen over je leven en over onze mooie stad Haarlem. Dames en heren, hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van de serie Tot aan het zomerreces. We hebben allemaal recht op een hele mooie vakantie, hopelijk ook voor u allemaal. Begin september zijn we weer terug. In ieder geval komt als een van de eerste gasten in september Fred Teven. Ik zie u terug over een week of 7, denk ik. Tot dan.